onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, deze dienst zal staan in het thema van de aanraking van God in Christus Jezus. En wie raakt hij dan aan en reikt hij de vriendelijke hand toe? Dat zijn mensen die ongeneeslijk ziek zijn in geestelijk opzicht. En die hebben leren bidden om vergeving van hun zonden. En als je het nou niet geleerd hebt, ga dan maar eens van harte meezingen. Psalm 6, het eerste en het tweede vers. Psalm 6, vers 1. En vers 2. Vanavond kiezen we de geloofsbelijdenisgemeente uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, de eerste drie paragrafen. En we zingen daaruit Psalm 51, het vierde vers, ontzondig mij met hyssop. Wat betekent dat? Wel, hyssop is een geneeskrachtige plant en speelde ook een rol bij de reinverklaring van iemand die van een melaatsheid of van een andere ernstige ziekte was genezen in het Oude Testament. Dus hyssop als het beeld van de reiniging door God. Mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Het zal straks gaan over de Heer Jezus die de melaatse aanraakt. Vandaar ook de keuze van deze psalm. Ook in de geloofsbelijdenis keert het terug dat een mens, zoals hij de eerste keer geboren is, onder de vloek van de zondeval leeft. En dus in die zin onrein is en vergeleken kan worden met de melaatse. En vandaar dat we kozen om de eerste drie paragrafen te lezen van de Dosse Leerregels, hoofdstuk 1. En nogmaals, we zingen daarna uit Psalm 51 en daarvan het vierde vers. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en aan de vloek en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan als hij het gehele menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, dat wil zeggen onder het eeuwig oordeel brengen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de eerste tekst die genoemd wordt is uit Romeinen 3, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, missen de heerlijkheid van God. Dus de stralen kracht en pracht van God. En de tweede tekst die genoemd wordt is, de bezoldiging der zonde is de dood. Romeinen 6, vers 23. Maar dat is niet het enige wat onze vaderen gezegd hebben. Ze begaan dan zich haasten tot het volgende. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot geloof worden gebracht, zendt God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Dan noemen ze een nieuwe tekst uit de Bijbel die dit bewijst. Romeinen 10. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Amen.
Laat het je
laten we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed, gemeente. O Heere, hoor ons uit de hemel, de vaste plaats uw woning, want er wisselt en wankelt zoveel op deze wereld, in de wereldpolitiek, in militair opzicht en ook vooral als het gaat over de waarden en de normen van uw woord. Maar er zullen er ook zijn vanavond die zeggen, er wisselt zoveel in mijn leven en ik kan het niet meer zo goed bijhouden. Of er wankelt zoveel wat eerst voor mij nog recht overeind stond en ik word in twijfel gebracht. Er zullen er ook zijn voor wie het leven voortkabbelde als een kalme rivier en die plotseling in een stroomversnelling zijn gekomen en dreigen te gaan meanderen zoals een rivier dat kan doen. En dan is er angst en vrees, Heere. Het zij dat er iets ingrijpends gebeurde in de relatie met mensen. Het zij ons lichaam ziek werd of onze psyche. Het zij dat we bepaalde dingen niet kunnen begrijpen. En bepaalde dingen ons vrees aanjagen. Hoeveel mensen worden vandaag de dag niet, alhoewel ze doen alsof het niet zo is, geplaagd door de gedachte, waar leidt de klimaatverandering toe? Wat hangt ons boven het hoofd? Ook zoals in Mexico, een orkaan. Komt er hier ook droogte of moesselregen? Het is zoals in het boek Openbaring staat, Heren, dat er een tijd zal komen dat het hart van de mensen zal versmelten, als was. Ja, dezelfde mensen, die altijd wisten hoe het moest, en hoe het was, en hoe het zijn zal, en die vaste normen in hun leven hanteren, en op de juiste waarden hun leven vormgaven. Ook zij zullen bezwijken. Er is maar één volk wat straks niet bezwijkt. En dat is het volk van het Lam. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En die het Lam zullen volgen, waar het ook heen gaat, zullen geborgen zijn en vrij. Heren, als wij nog niet tot de volgelingen van het Lam behoren, breng ons vanavond in het gareel. En geef ons u te volgen die het leven is. Door er ons van te overtuigen dat, zo vaak wij tot u komen, gij tot ons komt. Zo vaak als u tot ons nadert, wij tot u mogen naderen. Ook in de bediening van uw woord vanavond, Heren, u zult uzelf niet onbetuigd laten, want u bent gebonden aan uw woord, dat is uw vrijheid. En dat is ook de vrijheid van de kinderen Gods, als ze zich door dat zegenrijke woord van u gebonden weten, met zoete banden. Niet knellend zoals de duivel en de wereld ons afknellen, benauwen en als het kon wurgen. Gij legt vriendelijke snoeren in liefelijke plaatsen. En een schone erfenis zal uw kinderen geworden. Maar het is nog niet zo ver, Heren. En we zien het, want we aanschouwen de hemel. En als het 's avonds rood aan de hemel is, dan weten we het. Want u heeft ons geleerd om naar de hemel te kijken. En de tekenen die gij geeft te toetsen aan uw woord. Als dan op ons het einde der eeuwen gekomen is, Heren, geef dat dat eeuwig nieuwe begin door de Heilige Geest in ons leven begint. Of als het begonnen is. De morgenschemering en de dageraad hoe langer hoe meer opgaat in onze harten. Want u komt, en u zult de aarde richten in gerechtigheid, en zachtmoedig volk zal dan de volle vrede genieten, voor altijd in de Heere verblijd, en niet meer in tranen en verdriet om hun zonde en de gevolgen van hun zonde. Geef vanavond, Heere, te mogen spreken, zoals u zo graag wilt dat er gesproken wordt. Want indien gij wilt, Heere, gij kunt ons reinigen, allen, predikant en gemeente, en bij de voordeur reinigen, voortdurend, door u de Heere, door uw Heilige Geest, veranderd en vernieuwd worden, totdat wij het beeld van de Zoon gelijkvormig zullen worden. Het is een groot wonder, Heere, maar u verricht wonderen, u alleen. Hoor ons dan uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanavond, gemeente, in het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs. Het schriftgedeelte waar het vooral om gaat zal gevonden worden in hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 4. Maar we beginnen al eerder te lezen. Allereerst mag ik u meenemen naar hoofdstuk 4, vers 25. We staan dan aan het begin van het optreden van de Heer Jezus, zo omstreeks zijn 30ste verjaardag. Als mensen met raadsels in hun leven lopen, dan moet ik dan vaak aan denken. Wat zal het voor de Heer Jezus een raadsel geweest zijn dat hij niet vanaf zijn 15e of zijn 20ste jaar mocht begonnen met preken, maar pas omstreeks zijn 30ste. Wij zouden zeggen, al die jaren die worden verspild. Er zijn soms jaren in ons leven waarvan we denken, wat is het nut ervan geweest? Laten we het niet te gauw zeggen. De hemelse Vader leidt. En nu wordt het zo geleid, we lezen dat aan eind van hoofdstuk 4, vers 25, en vele scharen volgden hem, Jezus, na, van Galilea, van Decapolis, van Jeruzalem, van Judea en van over de Jordaan. Dus duizenden mensen gingen de Heer Jezus volgen. En dan komt die beroemde bergrede, zo genoemd omdat de Heer Jezus die uitsprak op een berg in Galilea. En dan begint dat met die zo heerlijke zaligsprekingen. We lezen hoofdstuk 5 vers 1. En Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg. En als hij neergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem en zijn mond geopend hebbend, leerde hij hen zeggend, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En dan valt de bergrede daarna, die zo ontzaglijk rijk van inhoud is. Niet als een soort methode om bekeerd te worden. Mensen denken soms dat al die dingen die in de bergrede staan bedoeld zijn als een soort instructie aan ons. Als je nou dit doet, dan word je bekeerd. De Heer Jezus vertelt in de bergrede wat er met je gebeurt als je een kind van het koninkrijk wordt. Als je hem volgt, wat verandert er dan in je leven? Nou ja, dan ga je anders denken over uitlenen van dingen. Dan ga je anders denken over het oordelen van mensen. Je gaat anders denken over een eed afleggen of niet een eed afleggen. Je gaat anders denken als alle andere mensen. En dat wordt wel eens samengevat door uitleggers in de gulden regel. De gulden regel van hoofdstuk 7 vers 12. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. Dus als je denkt, wat zouden mijn vader en moeder nou het liefst willen dat ik doe? Dan moet ik dat zo proberen. Staat dat er? Ik geloof het niet, hè? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen doen. Oh, als ik op de plaats van mijn vader en moeder stond, wat zou ik dan fijn vinden dat mijn zoon of dochter deed? Als ik op de plaats van mijn collega zou zitten, bij mij op hetzelfde kantoor of even verderop aan een andere werkbank, wat zou ik dan fijn vinden dat mij vandaag overkwam? Hoe kan ik het belang van die ander maximaal op het oog hebben? Dat zegt dus de Heer Jezus, dat is niet een uitvinding van een dominee, dat zegt de Heer Jezus zelf. Dat noemen we wel in de kerkgeschiedenis de gulden regel. Als je niet weet hoe je met je naasten moet omgaan, er zijn conflicten en moeilijkheden, moet je hieraan denken. Wat gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hen alzo. In Nederland hebben we dat omgedraaid tot een spreekwoord. Dan zeggen ze het precies verkeerd om, hoewel niet verkeerd is wat er gezegd wordt, alleen dit is veel rijker. U moet dat eens een keer met elkaar vergelijken, dan komt u er vanzelf ook achter. Wel, dan eindigt de Heer Jezus de bergrede met een paar zeer beroemde uitspraken waar eeuwenlang al over gepreekt is. We vinden bijvoorbeeld in vers 13 die beroemde beelden van de enge poort en de smalle weg, de brede weg, als volgt. Gaat in door de enge poort, dus dat is de smalle poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is smal en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. We zullen straks daar nog meer van zien, in verband met de tekst ook. Verderop wordt ons iets zeer aangrijpends door de Heere verteld in vers 21 en volgende. Althans, dat komt op mij als predikant soms als zeer confronterend over, om het maar eens modern te zeggen. Er staat in vers 21, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ook ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die dat doet, de wil mijn vaders die in de hemelen is. En dan gaat de Heer Jezus iets onthullen over de dag van zijn terugkeer op aarde. We noemen dat wel de jongste dag of de dag des oordeels. Dan gaat hij daarover als het ware nu al iets onthullen wat er dan zal gebeuren. En dan staat er in vers 22, velen zullen ten dien dagen zeggen tot mij, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En daarmee komen we terecht in de geschiedenis van de eerste verse van hoofdstuk 8. Want in het Oude Testament was iemand die ongerechtigheid werkte in gevaar om door God tijdens zijn leven nog bijzonder gestraft te worden. Dat is veranderd sinds de komst van Christus. Melaatsheid was in het Oude Testament een gevolg van ernstige zonde, uitbrekende zonde, met name afgoderij. Dus we gaan nu lezen over een man die ongerechtigheid werkte en als gevolg daarvan melaats werd, en die wordt door de Heer Jezus aangeraakt. Hoofdstuk 8 vers 1. Toen Jezus nu van de berg afgeklommen was, zijn een vele schare gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkend, heeft hem aangeraakt, zeggend, ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. Tot zover. De tekst is het eerste deel van vers 3. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt. We gaan als inleiding om te preek zingen, gemeente, uit Psalm 38. En in Psalm 38 wordt onder woorden gebracht wat iemand ervaart die melaats is. Ik wil de vers 5 eigenlijk niet opgeven, omdat het eigenlijk niet iets is om te zingen, maar ik zal het jullie toch voorlezen. Je kent het wel, maar... Ik voel door stinkend etterzweren mij verteren. Walgelijk zijn ze voor het oog. Dat is echt de taal van de Melaatse. Mijn dwaasheid deed die builen dus vervuilen, daar ze mij tot kwaad bewoog. Hij zegt dus, de oorzaak dat ik dit heb, deze Melaatsheid, en nogmaals, dat geldt alleen voor de tijd van het Oude Testament, althans voor de kruisdood en opstanding van Christus. De oorzaak was zijn dwaasheid die hem tot kwaad bewoog. Maar we zingen het eerste en het vierde en het achttiende vers. Psalm 38, vers 1, vers 4 en vers 18. wel weer gaan, dominee, over de zonde van de mens. Ik hoor dat dominees nogal eens zeggen dat wij onze zonde kunnen vergelijken met melaatsheid. En dan zeggen de dominees graag, we zijn net zo zondig als die melaatse van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Dus van boven tot onder. En dan komt er voor zo'n voorspelbare preek, waarin tegen ons gezegd wordt, kijk, die melaatse, die kwam met de Heer Jezus aanraken, toen werd hij genezen. Dat moet op ons ook gebeuren. We weten het nu wel eigenlijk. Dat dacht ik ook, dat ik het wel wist. Maar al gaande door de tekst, viel ik van de ene verbazing in de andere. Mag ik jullie er wat van vertellen? In de eerste plaats heb ik geprobeerd om de tekst eens te bezien vanuit de gedachten en het gevoelsleven van de Heer Jezus. Als wij zo'n tekst als vanavond met elkaar lezen, dan hebben we heel gauw de neiging om tegen onszelf te zeggen, waar pas ik in het plaatje? Wat zegt het over mij? Want ja, met ons moet wat veranderen en als die verandering in ons begonnen wordt, begonnen is door de Heer, dan willen we graag daarin groeien. Als je eenmaal van de suiker geproefd hebt, dan wil je als kind elke keer weer, hè? Als je eenmaal de zoetigheid van Gods Koninkrijk te pakken hebt, hè, dan wil je meer, hoor. En we zijn niet zo gewend om die tekst te proberen te bezien vanuit de gedachte- en gevoelswereld van de Heer Jezus. Hij was omstreeks 30 jaar oud. Hij liep met een raadsel. En Johannes, in het Johannes Evangelie staat dat de Heer Jezus alleen iets zei als hij dat van de Vader gehoord had. Dus voor zijn 30ste mocht hij niet preken. De Vader zei het hem niet voor. En de Heer Jezus deed alleen iets wat hij bij de Vader gezien had, schrijft Johannes. Voor zijn 30ste heeft de Heer Jezus blijkbaar geen mensen genezen of andere opzienbarende dingen gedaan. Wat een raadsel. Hij was mens, volledig mens, van gelijke beweging als wij, staat er in de Bijbel. Beweging. Denk aan het woord emotie. En toen kwam dat glorieuze moment dat de Vader hem openbaarde. Ze stroomden toe over de bergen en heuvels van Galilea. Uit de Israëlvallei, van over Jordaan, uit Perea, helemaal uit het zuiden. En uit Judea, ze kwamen als schapen die geen herder hadden. Oh ja, ze zaten 's avonds in de synagoge. En ze hoorden de schriftgeleerden minzaam declameren uit hun mondelingen Torah. Er was, sinds dat Mozes geleefd had, zoveel geschreven over de uitleg van Mozes. Uitleg van de eerste 5 boeken van de Bijbel, dat inmiddels er wel 100 keer zoveel papier nodig was om op te schrijven hoe je de Bijbel moest uitleggen, in plaats van de Bijbel zelf. De mensen werden elke zaterdagmorgen met lasten opgezadeld. Bijvoorbeeld, gij zult op de sabbatdag, de zaterdag, niet arbeiden, niet werken. Wel, zeiden de rabbijnen, wat is werken? Ja, het klinkt belachelijk, maar het is werkelijk zo dat men daar zo tot in die vernesses over nadacht, dat er bijvoorbeeld gezegd werd, als je een ei bij een kip vandaan haalt en je gaat dat opeten, is dat geen werken als die kip een slachtdier is. Als die kip gehouden wordt voor de eieren, dan wel, want dan is die kip bezig aan het werken. Oh, denk, waar hebben we het over? Mensen werden volgegoten met allerlei regels die ergens nog afstamde van Gods woord, soms was de verbinding nauwelijks meer te maken. Later in de derde eeuw is dat neergelegd in 60 van die dikke folianten, die dan de Talmud wordt genoemd. En toen kwamen ze bij duizenden naar Jezus toe, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden en de fariseeën. Wat was dat? De Heer Jezus zei, gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, dat zijn al die regels op regels en gebod op gebod wat bij de Bijbel gevoegd was, maar ik zeg u, mensen waren ademloos. Want wat zei Jezus eigenlijk? Alles wat sinds Mozes over de Bijbel is uitgelegd, daar kun je vragen bij zetten in onze tijd. Maar ik ben van de Vader gezonden om u het zuivere woord te verkondigen, zoals ik het van de Vader gehoord heb. Dus even doordenken, die schriftgeleerden, die waren niet achterlijk, hè? Die wisten, als hij beweert dat hij de enige zuivere uitleg van de Tora, van de wet des Heren heeft, dan zegt hij dat hij God is. Want de enige die de schrift absoluut zuiver kan uitleggen is God. Ze wisten heel goed dat Jezus waarachtig God was. En de mensen voelden, Jezus had een bevoegdheid, zoals het letterlijk genomen kan worden, een macht om dat woord uit te leggen die niemand anders had. Het eerste grammofoonplaatje wat we thuis vroeger op dat platenspelertje legden was een lied in de bewerking van Jan Zwart op Van Dijk Asma. Ik bid u aan, o macht der liefde. Juist, de macht van de liefde was het bijzondere aan de prediking van Christus Jezus. Mensen nergens hoorden, zoals bij hem. Maar de liefde is scherp, hè? Dat moet je maar vragen aan die vrouw die ontzaglijk veel van de man houdt. Dat ze gewoon pijn voelt als die een keer naar de ander kijkt. Liefde is heel scherp. Ware liefde kan niemand naast zich dulden met wie die liefde moet delen. Een liefhebbende vrouw zal haar man niet met een andere vrouw willen delen. Jezus vertolkte in zijn liefde namens de Vader, laat je zaligen, redden. Vinden jullie dat goed? Want God wil je aanraken. Wist u trouwens, en weten jullie dat, dat God u, jou wil aanraken? Als je dat niet weet, dan begrijp je helemaal niks van die tekst die hier voor ons ligt. Van die geschiedenis, die eerste verse van hoofdstuk 8. Wij moeten proberen vanuit het gevoel, de denkwereld van de Heer Jezus, naar deze tekst te kijken. Jezus heeft in de bergreden uitgelegd wat eenvoudigweg de kenmerken zijn van mensen die tot hem komen. En die zich door hem laten aanraken. Die zich laten zaligen. Want niemand van hen kan dat uit zichzelf doen. Er is geen info, geen know-how, waardoor je kunt weten, als ik die route volg, als ik dat stappenplan volg, dan word ik vanzelf verkeerd. Dat denken sommige mensen, maar dat is niet zo. Dit is genade. Zoals John Bunyan zei, genade overvloeiend voor de voornaamste van de zondaren, die in moerkapellen en omgeving te vinden is. Ben jij dat? Bent u dat? God weet het. Waarschijnlijk kent u zichzelf de voornaamste van de zondaren, als u al aangeraakt werd door Christus. Niemand kan een stappenplan ontwikkelen om te zeggen, als ik dat doe, dan word ik bekeerd. Dus die bergrede is ook geen stappenplan. Het is niet van, als ik nou afleer om te oordelen over de naaste, als ik me indenk wat mijn vader en moeder fijn zou vinden en ik ga ze dat doen, als ik dat allemaal successievelijk opeenvolgend gedaan heb, dan komt er een dag dat God zal zeggen, wel dan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Nee. Wat zou dat erg zijn als wij zelf onze zaligheid zouden kunnen verdienen? Dan denk ik aan dat jongetje dat gehandicapt is. Geestelijk en lichamelijk. Of dat meisje. Die zou dan nooit de zaligheid kunnen verdienen. Wat gelukkig, hè. Dat er in de bergrede staat. Zalig zijn de armen van geest. God geeft zijn heil, zijn zaligheid, reiniging, om niet. En het is ons probleem dat we dat in feite niet willen. Had God nu gezegd, als je aan die en die voorwaarden voldoet, dan hadden we ze af kunnen werken en hadden we kunnen zeggen, heren, ziet u wel, dat ik toch redelijk in elkaar zit. Of we hadden kunnen zeggen, als we al driekwart op de route waren, daar heb ik toch wel een goed gevoel bij. Zoals we in onze dagen bij allerlei dingen zeggen. Het is in onze tijd helemaal niet belangrijk of iets vanuit Gods woord goed is, als ik er maar een goed gevoel bij heb. Toch? Maar laten we eens kijken naar het woord. Ik bedoel dus het levende woord. Ik bedoel dus Jezus, die het levende woord is. Hij heeft gepredikt. Het leek alsof de hemel laag uitstroomde daar boven die heuvels van Galilea. En die duizenden waren onder beslag van het woord van Jezus, die zonder luidspreker hen allen bereikte. En nadat hij zijn bergrede heeft uitgesproken, daalt hij af. Wat gaat u doen, Heere Jezus? Wat gaat u doen? Wel, mijn volk, ik heb zojuist gesproken. Want de poort is eng en de weg is smal die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Zie je niet dat ik door die enge, smalle poort ga en de smalle weg bewandel? Wat bedoelt u, Heer Jezus? De weg van de liefde? Altijd smal. Dat weet jij wel, hè? Het is zo verschrikkelijk moeilijk om die jonge liefde te hebben die altijd zit te pesten te sarren. Dat is een heel eng, smal weggetje. Wie vindt dat weggetje? De meeste mensen zeggen, hij bekijkt het maar. Dat is eigenlijk een moderne vorm van vervloeken. Dat is de taal van de wereld. De taal van een mens die Jezus leert volgen. Is, ik bekijk hem of haar door de ogen van Jezus. Arme knaap, arme jongen. Dat je zo geniet van het sarren van een ander. Ik zal des te meer voor je bidden. Dat is die, dat enge poortje doorgaan, dat smalle poortje, waar bijna niemand van onze tijdgenoten doorheen wil. Dat is die smalle weg opgaan. Zegt dominee, ik dacht dat de Heer Jezus aan ons vertelt dat we door de smalle poort en over de smalle weg moeten gaan. Jazeker. Alleen, je denkt toch niet dat hij zegt, jullie zijn de eerste die weg opgaan. Jezus gaat ons in alles voor. Hij laat ons eerst zien wat het is om door die smalle poort te gaan en over die smalle weg te lopen. Kijk maar, daar loopt hij rechtstreeks op die melaatse af. Er gaat een golf die aanzwelt door de menigte van die duizenden. Ze zien het gebeuren. De mensen die het dichtst in de buurt van die melaatse zijn, die melaatse in de richting van Jezus zien lopen, die grijpen als stenen van de weg zoals ze altijd gewend waren van Jozef aan. Als je melaatse zag, dan greep je alvast een steen. En dan zei je met je geheven vuist en met een steen erin, wegwezen jij! En die melaatse is, tamee, tamee, schreeuwde hij dan in de taal van die tijd, onrein, onrein, en die dook in zijn vodden en die vluchtte weg. Mensen waren zo gewend, je moet dat maar eens lezen, dat wordt heel goed beschreven in die boeken van Bodhi-Tung. Drie delen die over de tijd van de Heer Jezus gaan, dat schrijvers echtpaar beschrijft dat heel mooi, wat die melaatse moesten ervaren. Altijd weggejaagd, onrein, onrein. De mensen mochten een melaatse tot op 1,80 meter naderen. Maar niemand deed dat. Zo hadden ooit de schriftgeleerden bepaald. 1,80 meter, maar niemand deed dat. Men zorgde uit de buurt te blijven op tientallen meters afstand. En als die melaatse toch doorkwamen lopen, in dezelfde straat in het dorp als waar jij liep, dan begon je alvast steen op te rapen en je joeg ze weg. Maar langzaam maar zeker doofde het geluid en het geroezemoes van de gemeente, van die grote gemeente van duizenden. Al die scharen die hem volgden, en zie, een melaatse kwam. Onder doodse stilte zien ze dat die melaatse op een paar meter voor Christus zich op de grond laat vallen, en zoals het woord in de grondtekst betekent, hij aanbad Christus. Hij legt zijn handen op de grond, althans wat van zijn handen over is, misschien door de melaatsheid al geen vingers meer. Hij legt zijn stompen op de grond en knielt zo diep dat zijn voorhoofd de grond aanraakt. Dat betekent het woord aanbad Christus. En dan kun je een speld horen vallen. Want voor het eerst sinds mensenheugenis overbrugt Jezus de laatste 1,80 meter. Zijn oog slaat die man in liefde gade en hij loopt dichterbij en hij raakt hem aan. Hij legt zijn hand op het van etterzweren bedekte hoofd en trekt zijn hand niet terug. Je kon een speld horen vallen. Een zucht ging door de menigte. Jezus overtreedt de wet. Hij houdt zich niet aan de uitleg van de schriftgeleerden en de fariseeën. 1,80 meter is de maximale ruimte. Hij zet door. En jullie begrijpen wel waarom, hè? Omdat de liefde de vervulling van de wet is. Jezus liet aan alle Joden, schriftgeleerden, fariseeën, vissers, boeren zien hoe je de wet moest uitleggen. En hij ging die laatste enge poort door, die opgericht was voor die 1,80 meter. Niemand was die poort ooit doorgegaan. Hij wel. En hij legt die laatste meter van de smalle weg af, totdat hij bij zijn doel gekomen is en hij de melaatse de handen oplegt. O aanbiddelijke macht der liefde! Wie had dat ooit kunnen denken toen hij in Bethlehem geboren was? Dat hij 30 jaar zou wachten, moest wachten, om eindelijk aan die aandrang van de Heilige Geest te kunnen voldoen, om te zoeken en te zaligen wat verloren is. En eindelijk te vervullen wat David na moest gissen, hoe dat toch in vredezaam zou moeten, mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Hier staat de grote genezer. En hij raakt de onaanraakbare aan. Als iemand op de hoogte is van de cultuur in India, dan weet u, ik ben er zelf ook nooit geweest, maar ik weet dat ook vanuit de boeken, en misschien is iemand van ons er geweest. De hoogste kaste in de samenleving is de kaste van de Brahmanen. Dat zijn ook meestal de leiders van het volk en de intelligentste mensen die op de hoogste posten staan. De laagste kaste, dat woord kennen jullie wel, dat zijn de paria's. Weet je wat het woord paria betekent? Dat betekent letterlijk onaanraakbare. Iemand die in een hogere kaste leeft in India van de vele honderden miljoenen, tientallen miljoenen. Iemand die in de hogere kaste leeft, die zal zo'n paria nooit aanraken. Laat staan iemand uit de hoogste kasten. Kun je je voorstellen wat het betekent als in India het evangelie verkondigd wordt en de mensen deze geschiedenis voorgehouden wordt? Er zitten paria's in de kerk en een eind vandaan zitten de brahmanen. Want die willen absoluut niet bij elkaar zitten voor ze tot bekering komen. En dan komt Jezus in hun leven. En Jezus die laat zien wat het is om die smalle weg te lopen. En dan gaan brahmanen leren om hem na te volgen. En ze gaan naast de paria zitten. En ze leggen een arm om die paria heen, om die onaanraakbare. Nu begrijp je onmiddellijk wat de diepste reden is dat deze melaatse naar Jezus komt. Hij had blijkbaar gehoord in zijn eenzaamheid, in een van de vele spelonken in Galilea. Er zijn grote gebieden waar bijna geen mens kwam, en nog steeds trouwens. En waar vele spelonken waren, daar huisden die mensen. Ze waren afhankelijk van giften van mensen, die zo tegen het donker aan de rand van de dorpjes wat etensresten in een kommetje achterlieten, en dan snel weer verdwenen. Het was één ellende, droefenis, ramp, zaligheid. Het leven van een melaatse. Hij had blijkbaar in zijn afzondering gehoord dat deze Jezus anders was als alle andere rabbijnen. Dat hij sprak en handelde door de wet der liefde. En nou we het toch over doen hebben. Je weet hoe de bergrede eindigt, hè? Ik heb in mijn leven me zo vaak proberen voor God overeind te houden door te zeggen, Heere, u moet mij bekeren. Als dat niet gebeurt, kan ik er niks aan doen. Want het is genade van u. En ik vond het prachtig als ik naar een dominee ging van de gereformeerde gemeente uitgetreden in Barneveld in de tijd. Daar ging ik zondagsavonds naartoe. Want dan had je de beste dominee die er in de buurt te vinden was. En die zei ook altijd dat we er veel om moesten bidden. En toen de Heer Jezus in mijn leven kwam, toen ging ik van de ene verbazing naar de andere. Een van de meest verbazingwekkende dingen die ik al spoedig leerde was dit. Als de Heer Jezus de bergrede eindigt, dus alle kenmerken van het geloof heeft genoemd, alle kenmerken van de wedergeboorte, van het leven met God, de praktijk, de godzaligheid, hoe je het ook noemen wil, dan eindigt hij de bergrede met, zalig is hij die er maar veel om bidt. Nee. Dan zalig is hij die deze mijn woorden hoort en ze ter harte neemt en veel vraagt aan God om toepassing ervan. Nee, hè? Wat staat er dan? Matteüs 7, vers 24. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Niet te veel om bid. Doet. Zal ik vergelijken met een voorzichtig man die zijn huis op de rots bouwt. Als het niet in de Bijbel stond, zou ik het niet durven zeggen. Want dan vinden jullie me misschien een remonstrantse dominee of zo. Lieve mensen, wat heeft de Satan duizenden in de gereformeerde gezindte in een wurggreep gekregen? De wurggreep van, je kunt er niks aan doen, je moet er ook niks aan doen. En wij dominees halen de dommigheid soms uit om dat ook nog eens te bevestigen. Soms dan lopen de rillingen me over mijn rug als ik hoor dat iemand gezegd heeft, dood in de zonde en misdaden zijn we. Dus we zijn een lijk. Dus je kunt wel naar de kerkdienst gaan, maar als een dominee dan preekt, heeft geen invloed, want tegen een lijk praten heeft ook geen invloed. Daar wordt het lijk niet levend van. Zulke dingen. Ik werd ooit eens een keer opgebeld door een psychotherapeute van het RIAG in Dordrecht. Die zei, zeg meneer, u bent ook christelijk, hè? Ja, ja, zeker. U bent ook predikant, hè? Ja. Wilt u eens een keer met mij komen praten om uw godsdienst uit te leggen? Want ik snap er helemaal niks van. Ik heb hier een echtpaar, is in therapie zijn, hebben een zeer groot probleem, hebben een zeer groot huwelijksprobleem. En die man die zegt alsmaar dat de genade van boven moet komen, anders kan hij niks doen. Hij kan zijn gedrag niet veranderen, want hij moet genade krijgen. Is dat waar, meneer? Ik zei, ik kom naar u toe. En toen vertelde ze mij dat ze in de woonplaats van dat echtpaar een kerkdienst had bijgewoond, dat wil zeggen een begrafenis. En die vrouw was best een doorgewinterde, door de wol geverfde therapeute. Die zei, en ze werd bleek, de rillingen liepen me over de rug, meneer. Er stond iemand in het zwart naast het graf en die zei, en nu wordt hij door de maden gegeten. Is dat uw godsdienst? Is dat het christendom dat we zo over onze doden praten? U begrijpt, ik had wel een uurtje of wat nodig. En ik hoop dat er iets is achtergebleven. Wat heeft de Satan een wurgkoord aangelegd bij duizenden onder ons, die alsmaar zitten te wachten op een bijzondere gebeurtenis, op iets wat er met hen gebeurt, en nooit begrijpen dat Jezus voor hen staat en zegt, wie deze mijn woorden hoort, en ze doet. Ja, maar dominee, het is misschien wel een open deur in trappen, maar ja, doe het maar. Bij mij kun je die deur wel intrappen, bij God niet. Maar het moet je toch gegeven worden? Ja, dat is zo. Laten we eens nauwkeurig kijken naar wat er gebeurt. En een melaatse kwam. Vaak staat er dat de Heer Jezus mensen geneest die tot hem gebracht worden. Of er staat dat hij mensen opzoekt, denk aan die Samaritaanse vrouw, waar hij een halve dag voor gaat lopen om dat ene gesprek te hebben. Over zinvolle invulling van tijd gesproken. Maar hier staat, en zie, let op, een melaatse kwam zelf. Die man had geen zonderschool gehad, had geen lagere school met een hele goede uitleg gehad van Gods woord. Had geen catechisatie gevolgd, zat niet elke zondag in de kerk. Het enige wat hij gehoord had was, die Jezus spreekt uit de macht van de liefde. En wat deed hij? Hij kwam. Deze man is de eerste naar de bergrede die laat zien wat wij moeten doen. Die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Geloof je het? Nee, ik zeg het verkeerd. Vind je het goed dat als wij naar hem toe komen, dat hij ons al tegemoet was gekomen? Wat bedoelt u nou, dominee? Nou, in het Oude Testament staat: nader tot mij en ik zal tot u naderen. En Jezus zegt, een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 11: wie tot mij komt, ontmoet geen gebalde vuisten met daarin twee keien. Om weggestenigd te worden. Wie tot mij komt, kom maar. Ontmoet een heiland met open handen. Die er een grote vreugde heeft om die handen op ons zieke zondaarshoofd te leggen. Wie tot mij komt, zegt hij, zal ik geenszins uitwerpen. Hoort u het woordje uitwerpen? We denken daar niet zo over na. Maar zie dat nou eens in verband met deze geschiedenis. Die Melaatse werd overal uitgeworpen. Uitgekotst, zeggen we tegenwoordig. Heel plat Nederlands. Maar het duikt wel precies aan wat er gebeurde toen. En Jezus loopt op hem toe en raakt hem aan. Wie van jullie ervaart een uitgeworpene zijn? Op welke manier dan ook? Dan ben je eenzaam, nietwaar? Er zijn geen eenzame mensen dan die door anderen geminacht worden en gedenigreerd naar beneden gedrukt. En niet geteld worden. Waar niemand zijn schoenen voor aantrekt en een woord aan vuil maakt. Mensen met zo'n knoepert van een minderwaardigheidscomplex, dat ze echter heel fijntjes hebben weten te camoufleren. Want anders kun je immers niet leven. Zoals onlangs de directeur van een groot bedrijf aan mij zei, u zult het onmogelijk bij mij vermoeden, dominee, maar ik heb een groot minderwaardigheidscomplex. Wat denk je als je Melaats bent? Een onaanraakbare. Wat dat voor die mensen geweest is. Wat een eenzaamheid. Verlatenheid. Desolaat, achtergelaten, van verre al uitgejouwd door de kinderen van de dorpen. En zodra ze zagen dat je dichterbij kwam, met een verminkte bedelaarshand begonnen ze al stenen naar je te gooien. Wel, de Heere Jezus komt u vanavond tegemoet. En jou? Ja, hij is suïcidaal, dominee. Houdt u er rekening mee als u met de jongen praat? Ja, meneer. Of ja, dokter. Hoeveel jongeren zien het niet meer zitten in onze tijd? Misschien in onze omgeving? Misschien wel in ons gezin? Misschien hebben we het als degene die eromheen staan al niet eens goed door. Dat gebeurt vaak, hè? En dan te weten dat wij in navolging van Christus die smalle poort is door moeten gaan, mogen gaan, en dat smalle weggetje lopen, die laatste 1,80 meter overbruggen. is het nou eigenlijk met je? Ja, ik bedoel van binnen, hè? Niet zoals je probeert van de buitenkant er nog wat van te maken. Oh, wat kan het een verademing zijn als een mens, een gewoon mens, kind in deze wereld, eindelijk eens iemand bij zich krijgt die genoeg interesse in hem of haar heeft om eens door te vragen. En niet alweer aan zijn eigen verhaal te beginnen nadat gezegd is, hoe is het? Goed? Oh, prachtig. En dan komt het eigen verhaal. Voor wie zijn wij daarnaast? Wat gij wilt dat u zal geschieden in zo'n geval, als u zo eenzaam was en het niet meer zag zitten, doet gij ook de ander al zo. Hij staat misschien naast je, op je werk, of hij zit misschien een paar plaatsen verder in jouw collegezaal, of hij behoort tot je eigen gezin, of zij. Weinige mensen zijn degene die door die enge poort gaan en die smalle weg naar de naaste betreden. En die het doen, die ervaren wat het laatste woord van Paulus aan de gemeente van Efeze is geweest. In die ontroerende afscheidsmomenten zei hij als allerlaatste, het allerlaatste wat de grootste apostel er heidenen had te zeggen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Hij zei niet, mensen, ik zal veel voor jullie bidden. Dat deed hij toch wel. Dat wisten ze wel van hem. Maar hij zei, als ik nou mijn geestelijk testament moet meegeven, na al die jaren druk en kruis, tegenspoed, in de zee bijna verdronken, gegeeseld, gestenigd, alles wat ik meegemaakt heb, dan is de slotsom, dan is de conclusie van mijn leven, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Als je het nou nog nooit gedaan hebt, hè? Omdat je zo introvert bent, of misschien zo chagrijnig mens bent, of allerlei belemmeringen voelt om naar de naaste toe te gaan. Denk eens aan de Heer Jezus, die al met uitgestoken hand naar die melaatse toe loopt, en bijna niet kan wachten om hem aan te raken. Dominee, u zei straks dat die melaatsheid een beeld is in het Oude Testament van de melaatsheid van de ziel, van de zondigheid. En u begon uw preek ermee dat dat ook heel vaak gezegd wordt. Mag ik u daar nog eens wat over vragen? Ja? Wel, hoe kom je nu tot de ontdekking dat je zo zondig bent? Want als u begint over naar de naaste toe gaan en dat smalle poortje door en die smalle weg betreden, dan denk ik dat zal allemaal wel waar zijn. Dat is ook waar, staat hier. Maar ja, als ik nu eerst bekeerd ben zelf, dan ga ik dat vanzelf doen. Maar het is nog niet zo ver bij mij. Nou, als u mij vraagt, hoe kom ik tot ontdekking van mijn melaatsheid, hoe erg het eigenlijk is, dus hoe erg mijn zonde en vervloeking is, staat hier in hoofdstuk 8 vers 2. En zie, een melaats kwam. Ik heb, voordat ik tot de Heer Jezus kwam in mijn leven, veel indrukken gehad van mijn zondigheid en de zondigheid van de mensen. En in de jaren dat ik bij de Rijkspolitie werkte, heb ik aan de lijve meegemaakt wat de gevolgen van de zonde kunnen zijn, die soms zo ingrijpend zijn dat mensen een leven lang er kapot van zijn en andere levens vernield hebben. Maar goed, dat weet u net zo goed als ik. Maar toen ik door Jezus werd aangeraakt onder de prediking van zijn woord, gebeurde niks bijzonders. Maar die macht van de liefde ging ervaren. Toen zag ik pas hoe groot mijn zonde en vervloeking was. Als u aan mij vraagt, ik wilde wel meer berouw over mijn zonde hebben. En ik wilde wel dat ik het meer haatte. Maar er is een bepaalde zonde, dominee, daar zit ik zo mee te vechten en ik krijg het niet klein. zegt. De Heer Jezus komt je al tegemoet. Vind je dat goed? Ik weet dat toen ik pas als predikant begon te preken, dan steun je veel op het oudvaders, want je denkt, ja, hoe weet ik nou of ik goed preek? En later ga je steeds meer alleen in de schrift verdiepen, maar in het begin, dan wil je vooral niet het verkeerd zeggen. En ik weet dat ik bij Alexander Comrie las in zijn boekje Het Komen tot ABC des Geloofs, bij het woordje komen, iets wat me bijzonder aansprak. Ik heb het ook vaak herhaald, misschien heb ik het hier al wel eens gezegd in het verleden. Comrie behandelt de vraag, hoe doe je dat nou? Komen tot Christus. Antwoord, als Jezus maar pogingen ziet om te komen en roepen om getrokken te worden tot hem, komt hij de zondaar al tegemoet. Toen dacht ik, dat is de grote man van de gereformeerde gemeente, Alexander Comrie. De belangrijkste oudvader voor veel van de predikanten in die gemeente. Daar zeg ik niks mee, dat weet u. Die dit zegt. Geen voorwaarden vooraf. Niet van, je moet eerst wat voelen. Je moet eerst die zonde en je schuld voor God beleden hebben. Je moet eerst zien hoe onrein en hoe belaast je bent. Als hij maar pogingen ziet om te komen, komt Jezus de zondaar al tegemoet. Zie het gebeuren hier. Zie het gebeuren. Denk toch niet zo klein van de liefde van God. Die is veel groter als onze afkeer van hem, onze hardnekkigheid en weerstand die we voelen. Ik weet wel, een van de grootste profeten van het Oude Testament, die zegt heel eerlijk, Heere, heb me overreed. U heeft me overmocht, u bent me te sterk geworden. Dus met andere woorden, zelfs een van de grootste profeten van het Oude Testament moest ingewonnen worden voor deze waarheid. Daar willen we niet zomaar aan. Als ik een stappenplan krijg, dan wil ik daar wel aan. Maar als ik van genade moet leven, door tot Christus te komen en me over te geven aan hem, en dat hij me van begin tot eind leert wat zalig worden is, dan heb ik een probleem. Want dan moet ik er zelf, en dan kan ik er zelf, dan heb ik het niet meer in handen. Ja, maar dominee, een mens moet komen, dat zegt u. En ja, als ik mijn zonde zou zien, dan zou ik ook wel komen. Een van onze oudvaders, dan ga ik hem toch maar citeren, Erskine zegt, als je denkt dat je pas naar de dokter moet, omdat je je ziek voelt, ben je te laat. Als je merkt dat je een ziekte hebt, moet je gaan. Ook al voelt is u het nog niet melaats, maar u weet dat u het bent, van uw hoofdschedel tot voetzool toe. Ga tot de Heere Jezus. Toef langer niet. Blijf niet waar je bent. Weet je waarom ik dat zo met nadruk zeg? Omdat de Heer Jezus ons iets onthutsends openbaart over de dag van het oordeel. Hij zegt, er zullen mensen zijn die voor mij verschijnen zullen in de dag der dagen. Die zullen zeggen, Heere, waarom ga ik uw koninkrijk niet binnen? Ik heb in uw naam geprofeteerd, ik heb gepreekt. Ik heb de duivel uitgeworpen, ik heb zieken genezen. Ik heb grote krachten gedaan. En dan zal hij zeggen, ik heb u nooit gekend. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wist hij niet van het bestaan van die mensen af? Jawel. Ze zijn nooit naar hem toegekomen. In de dag des oordeels herkent de Heer Jezus onmiddellijk de mensen die naar hem toe kwamen. En die heeft aangeraakt. Je laat het toch niet gebeuren, hè? Dat je over 10 jaar, 15 jaar, dag des oordeels meemaakt en dat hij je niet herkent, omdat je weigerde tot hem te komen. Dat laat je toch niet gebeuren. Wat zal dat zijn? De weg geweten te hebben en hem niet bewandeld te hebben, gewoon omdat je het weigerde en een smoes vond door te zeggen, ja, maar God heeft me niet bekeerd. Als God me bekeerd had, dan was ik wel gekomen. Eigenlijk staan we dan met een vuist naar de hemel, met daarin geen zaddoek zoals ik hier heb, de witte zaddoek van de overgave, maar staan met een steen in de hand, met gebalde vuist naar de hemel. Heren, als u mij niet bekeert, dan weet ik wel waar ik die steen naartoe moet gooien de dag des oordeels. Zo slecht zijn wij mensen. Gelooft u het niet? Ze hebben Gods dienstknechten Paulus als eerste gestenigd. Omdat tegen hen zei, Jezus komt u tegemoet, vindt u dat goed? Op de agora, op de markt, in Efezen en in Lystra en noem maar op. Ze vonden het niet goed. Ze vonden dat die man, die klapper, die moest zijn mond houden. Van genade leven, en dat voor een goede Griek? Nooit. Van genade leven, en dat voor een reformatorische christen anno 2007, dat nooit. Ik blijf liever eerlijk onbekeerd, dominee, hoor ik iemand zeggen. Die mensen die hollen allemaal aan het avondmaal, hè. Ik wil weten dat ik onbekeerd ben. Komt er eerlijk vooruit. Maar liever eerlijk onbekeerd, dan op deze dwaze manier gereformeerd. Voel je dat er alleen maar afkeer en haat in zit. Laat je nou toch eens overreden door de liefde. Wat kun je er nou bij verliezen? Wat probeer je nou te doen in je dagelijks leven? Te beginnen morgenochtend als je wakker wordt. Probeer de hele wereld te winnen. Te beginnen bij een redelijk goede bankrekening. En een redelijk goede baan enzovoorts. Wat baat het nieuwe mens als die de hele wereld wint? En straks is de dag des oordeels daar. En hij luidt eeuwig schade aan zijn ziel. Je moet er toch niet aan denken. Wat verliezen wij erbij door het van hem te verliezen? En wat gebeurt er dan door mij als je wordt aangeraakt? Dat is net zoiets als met die landman die het zaait. En dan wacht hij tot het opkomt. Hij weet niet hoe. Als Jezus aan Nicodemus vertelt over die wonderlijke wedergeboorte, dan legt hij met eerbied gezegd niet de techniek uit, hoe God dat precies doet. Hij zegt, het is als de wind. Eerst zie en hoor je niks. En dan begint hij door de bladeren van de bomen te ruisen en zie je die bladeren bewegen. Alzo is een igelijk die uit God geboren is. Je wordt bewogen om onder de prediking van het woord. Ik bid u van Christus wegen, zei die dominee. Laat u bewegen tot het geloof. Je wordt bewogen om het goed te vinden dat Jezus je zaligmaker is. Dat is wat de Bijbel geloof noemt. En wat ervaar je dan? Nou, neem nou eens de tijd van de week, ik smeek het je, om die bergreden eens te lezen. Dan lees je precies wat een mens ervaart die bekeerd wordt, want je bent het nooit helemaal in deze wereld. Het werk is pas af, als we sterven. In die bergreden lees je direct vers van de levende bron wat bekering is, wat daar de vruchten van zijn en de kenmerken van zijn. Daar hoef je dus geen oudvaders voor te kunnen raadplegen en een grote bibliotheek te hebben. Dat kun je in je Bijbeltje lezen. En laat je eens imponeren door het geweldige magistrale van die bergreden, waar nog steeds mensen, toonaangevende filosofen, van onder de indruk kunnen raken. Dit is nergens zo verwoord. Wat ervaar je nog meer? Liefde. Onbegrijpelijke liefde. En hoe weet je dan dat het van God is, dominee? En dat het nou niet uit je eigen natuur bijvoorbeeld opkomt. Sommige mensen zijn gewoon liever van karakter als anderen. Laten we maar eerlijk wezen. Dat is zo. Weet je wanneer je dat ervaart? Dat dat echt van God is. Als iemand tegenover je staat en die scheldt je uit en benedert je tot in de grond toe. Dat je hem toch kunt liefhebben. Ik sprak vorige week een pastoraal medewerker die aan een islamitische school les geeft. Ik zeg, u zult best wel wat meemaken. Ja, zegt hij, want ik mag daar godsdienst geven. Ja, het is een zogenaamde christelijke school, zei hij, maar er is niks meer van het christendom te zien. En de meeste van de leerlingen zijn islamieten. Ik zeg, wat maakt u dan mee? Hij zegt, ik maak het mee dat een moslimjongere tegenover me gaat staan en recht in mijn gezicht zegt, jij vuile christenhond. En als je dan kunt zeggen, vader vergeef het hem, want hij weet niet wat hij zegt, en hem liefhebt, ben je uit God geboren. Ik heb het ook wel eens meegemaakt, zei hij, dat er één zich een Bijbel liet aansmeren, zou ik bijna zeggen. Want een moslim die een Bijbel aanneemt en hem ook ging lezen en aan het eind van zijn schoolperiode naar me toe kwam en me omhelsde en van tranen in zijn ogen niks kon zeggen. Dat ook. God bekeert ook moslims. En laat hen geloven dat Jezus tot hen komt en ze aan wil raken. Allah raakt niemand aan. Allah is een afgod die vanuit de serene stilte van de eeuwigheid zijn Koran op de aarde geworpen heeft en de mensen moeten het maar uitzoeken. Dat is de islam. Jezus daalt van de hemel neer en zoekt ons op, zelfs de melaatse, en legt de handen op ons. Wat ervaar je nog meer? Soms heb je zo'n honger en dorst naar zijn gerechtigheid, zoals Jezus aan het begin van zijn bergreden zegt, dat je het niet kunt harden. En zo'n aantrekkingskracht ervaren om bij hem te wezen, dan denk je als je Filippenzen 1 leest, ja Paulus, ik snap wat je bedoelt. Ik wenste wel ontbonden te zijn en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Nou kom, heb jij dat ook wel eens ervaren? Of u? Dat heimwee naar huis, naar de overkant, naar de andere zijde. En dat heimwee naar zijn toekomst. Waarvan gezegd wordt in de Bijbel dat er een bruiloft des lams zal aangericht worden op de berg Sion, nu het middelpunt van de grootste oorlogsdreiging van de wereld, Jeruzalem. Daar zal Jezus terugkeren. En daar zal hij met al degenen die het goed vonden dat hij tot hen kwam, aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Wat ervaar je als de Heer je aangeraakt heeft? Een toenemende afkeer van de zonde. En de moeilijkheden van het leven, soms dubbel voelend, omdat je ook lijdt voor een ander. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Het is geen goedkoop evangelie wat Jezus predikt, want weinigen, zegt hij, vinden die smalle weg. De meesten gaan er voorbij en wandelen op de brede weg. Hoe gaat het? Natuurlijk gaat goed, ik zit goed in mijn vel. Hoezo, evangelie? Blijde boodschap, ik ben al blij, meneer. Maar om die smalle weg te vinden, achter Jezus aan, dan voel je de moeilijkheden soms dubbel. Want je lijdt ook voor je man, voor je vrouw, voor je ouders, voor je kinderen. En noem ze maar op. Want je voelt je verbonden met hen, zoals Christus zich verbonden met hen voelt. Zijn ze schepselen. Het is geen goedkoop evangelie wat Christus predikt. Weet je, in mijn jeugd, in de 60e jaren, was er in Amerika een predikant die wereldberoemd werd, Martin Luther King. En deze zwarte predikant heeft ooit eens een keer voor een menigte van 200.000 mensen in Washington D.C. gepreekt. En hij zei die beroemde woorden, I have a dream, ik heb een droom. En dan vertelt hij de preek dat hij van Gods wegen droomt, dat eenmaal de nazaten van de slaven, de zwarte mensen, samen aan dezelfde tafel zullen zitten als de kinderen van de slavenjagers met hun zwepen. Maar wat ik niet wist en onlangs pas te weten kwam, is dat Martin Luther King, toen hij in 1968 door een bomaanslag om het leven kwam, een dag tevoren heeft gepreekt. En ik vind in die preek terug wat het betekent om een mens te zijn die door Christus is aangeraakt. Hij zegt in die preek, een dag voordat hij stierf, want dat wist hij toen nog niet. De volgende dag zou hij dus vermoord worden. Hij zegt in die preek, er wachten ons vele moeilijkheden, maar het raakt me niet meer. Want ik ben aan de overkant geweest. Ik heb al op de berg gestaan. Zion. And mine eyes have seen the glory of the coming Lord. Mijn ogen hebben gezien de heerlijkheid van de komende Jezus. Die man was aangeraakt. Want Paulus zegt, weet je waarom wij bekeerd worden? Dat is om de levende God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten, om door hem zo aangeraakt te worden, om hels te worden, dat alle tranen, verdriet en ellende van ons af zullen glijden en eeuwige vreugde ons deel zal zijn. Amen. Gemeente, ik stel voor dat we eerst gaan danken en daarna gaan zingen uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Laten we danken. O lieve Heere, Gij hebt ons vanavond overreed om het goed te vinden dat U ons al tegemoet komt. En U zegt het, nader tot mij en ik zal tot U naderen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat we tot maandagmiddag om 12:00 nog weten, Heere, geef alstublieft de indachtigmakende genade van de Heilige Geest, juist als er morgen moeilijkheden wachten. En we dat nu al weten, of misschien er plotseling voorgeplaatst worden. We weten niet wat ons deze week wacht, maar we weten wel wie ons verwacht. U, de Heer Jezus Christus. En dat te weten is een groot wonder dat ons allemaal overkomt. Want we hebben het zelf vanavond uit zijn mond gehoord. Amen. Zingen we nu gemeente uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. geliefden, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.